Staat mijn versterker aan? Ja. We zingen aansluitend uit het liedboek voor de kerken 172 een paar coupletten. En we doen dat op een iets bekendere melodie. Zodra je hem hoort, zing je hem meteen mee. Jezus is gedoopt in Matthäus 3 in de Jordaan. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en die zei: als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Tot zover lezen we. Nu eerst zingen en dan overdenken we deze tekst. Na de overdenking zijn we eerst even stil en daarna zingen we met elkaar: Zoek eerst het Koninkrijk van God. Nou, het gaat over vasten. Je hoeft niet wat te gaan zeggen, allemaal maar wezen hand opsteken. Wie van jullie heeft er wel eens gevast? Nou, een stuk of 20. Ik heb het zelf één keertje één dag geprobeerd. En dat vaste bestond hieruit, hadden we afgesproken met een groep mensen. We zouden gaan bidden voor een zieke vriend. Je mocht op die dag alleen droog brood eten en water drinken. Dus je mocht wel wat nemen, maar ik zou je zeggen, dat valt tegen. Want dan merk je ineens hoe je dag een aaneenschakeling is van maaltijd en tussendoortje. En weet je wat, dan kom je even in de keuken kijken, wat gaan we eten? Oh, een droge boterham. En wat hebben we bij de thee? Nee, we hebben geen thee, we hebben water. En wat hebben we bij de koffie? Nee, we hebben geen koffie. Dat is raar. Dus ik betrapte mijzelf erop dat ik, als je niet uitkeek, was ik veel meer bezig met de lekkere dingen die ik moest missen dan met onze zieke vriend en met God. Vasten is moeilijk. En veel gelovigen proberen het nu in de 40 dagen tijd op de een of andere manier, bijvoorbeeld door alcohol te laten staan. Sommigen hebben nog nooit alcohol aangeraakt, hè. Moslims vasten op dit moment ook. Loopt vaak parallel, hè, met de 40 dagen tijd, zo'n beetje de maand Ramadan. Dat is hun vaste tijd. Dan mogen moslims tussen zonsopkomst en zonsondergang niks eten en niks drinken en nergens van genieten. Daarvoor wel, daarna ook, maar daartussendoor niks. En dan proberen zij te denken aan hun God en aan goede dingen en aan goede dingen doen. En dat is op zich natuurlijk heel mooi. En nou komt Jezus. Kijk, als je die verzen leest die ik er net voorlas, heb je misschien wel meteen allemaal vragen van: zou het echt waar zijn dat hij 40 dagen en nachten niks gegeten heeft? En hoe zit dat met de rol van de Heilige Geest, met de rol van de duivel? He, we lazen, de duivel bracht hem in de woestijn, of de geest bracht hem in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Hoe is dat als jij het moeilijk hebt? Is dat dan dat de geest jou ergens heen geduwd heeft en dat de duivel dan daar gebruik van mag maken? Hoe zit dat? Nou, ik kan niet op al die vragen nu in deze korte overdenking een antwoord gaan geven. Ik wil maar even een paar dingen zeggen. Jezus moet toelatingsexamen doen. Dat is het eigenlijk, toelatingsexamen. Want hij moet bewijzen dat hij geschikt is voor zijn missie. En wat is de missie van Jezus? Nou, dat is deze. Hij moet slagen voor datgene waar wij allemaal voor zakken. Je hebt wel eens van die examens, dan mag je niks fout doen. Rijexamen bijvoorbeeld, hè? Oh, helemaal niks fout. Nou, dit, hè. In je leven niks fout doen. Geen verkeerde keuzes maken en zo de duivel verslaan. Het examen is: blijf je nou aan God vastzitten of laat je hem los? Daar kunnen we misschien even een plaatje bij laten zien, Rick. Dit zijn Adam en Eva. En ja, die ballon, dat is niet God. Moet je even voorstellen, dat is lijntje naar boven, naar de hemel. Die ballon. Adam en Eva hebben dat losgelaten, hebben dat door laten knippen, door de slang. Dat lijntje. Je zou kunnen zeggen navelstreng, een levensader naar de hemel. Die lijn is gebroken, naar boven toe. De Israëlieten in de woestijn, 40 jaar, hè, vandaar die 40 dagen van Jezus, 40 jaar, die zijn zwaar gezakt voor hun examen, die hebben God continu losgelaten. Nou, het examen voor Jezus, wordt hij nou de eerste mens die gaat slagen, die blijft vasthouden aan God? Wordt Jezus nou de eerste mens die dat wel kan? plaatje mag al eventjes weg. Als je het zo vraagt, is Jezus nou de eerste mens, dan is het al meteen heel spannend. Was Jezus wel helemaal mens? Is het wel een eerlijk examen? In Matthäus 3 lees je over zijn doop. En dan komt er een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Ik hou van hem. Aha. Kijk, als je de zoon van God bent, is het dan wel eerlijk om een examen af te leggen dat eigenlijk voor mensen was bedoeld? Is dat wel helemaal eerlijk? Is dat examen dan niet veel te gemakkelijk voor jou? Nou, dat komt de duivel dus even testen. Als jij de zoon van God bent, dan hoef jij toch niet zo te stumperen als Adam en Eva en de Israëlieten en alle mensen. Want dan sta je daar toch ver boven. Makkelijk, hè? Jij bent de zoon van God, jij kunt terugvallen op hemelse kracht. Honger, dat is iets voor stumpertjes, voor zwakke mensjes. Of oké, prima, als jij ook even honger wilt ervaren, één worden met de mensen, maar nu wordt het dan tijd om op te staan en te laten zien wie je echt bent. Dat is de verzoeking, hè? Als jij een wereldleider wilt worden, dan moet je toch geen zwakte uitstralen, maar je kracht uitstralen, dan ban je de honger uit. Geen honger meer in de wereld, in één klap weg. Dan doe je dingen waar de hele wereld het over heeft. Hop, komt gelijk op internet. Dan spring je van de tempel als het moet. Tweede verzoeking. Dan laat je zien dat jij alle macht wilt krijgen over de hele aarde. En je claimt het ene land na het andere. Alsof het niks is. Dat zijn wereldleiders, hè? De zoon van God. Hallo man. Als toch iemand de problemen in de wereld, honger, kan oplossen. Kom op. Wat klopt hier nou niet? Het lijkt zo te kloppen, die eerste verzoeking. Jezus is toch gekomen om de wereld te redden. Hij is toch gekomen om hongerigen te verzadigen. Hij kan in één klap 5000 mensen te eten geven van een paar broodjes. Hij laat ons bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Ga je toch niet 40 jaar honger lijden? Of 40 dagen? Dus voel je hoe menens deze verzoekingen zijn geweest voor Jezus? Dat is echt niet een makkie voor hem. Hij kan brood maken. En dat mag hij toch ook, want brood is toch belangrijk? Dus die verleiding is voor Jezus menens geweest. Misschien was de verleiding voor hem nog wel veel groter dan voor Adam en Eva en voor ons allemaal. Juist omdat hij de zoon van God is. Want dan heb je de power van God. En dan heb je God zelf daar eigenlijk niet eens meer bij nodig. Dat is de verzoeking, hè? Dat is de verzoeking. Daar gaat het om. Broodjes maken los van de hemel. Als jij de zoon van God bent. Ja, zegt Jezus, dat ben ik en daarom luister ik naar God. Snapt u dat? Ik ben de zoon van God en daarom hou ik van God. Daarom doe ik graag wat God wil. Jezus zegt ergens, lees in Johannes 5. Ik kan niks doen of ik moet het mijn vader zien doen. En Maria die zegt op een gegeven moment tegen hem van, joh, de wijn is op, maak even wijn hier op die bruiloft. En zegt Jezus, mijn tijd is niet gekomen, ik heb nog geen seintje gekregen uit de hemel. Ik kan het wel, maar ik doe het niet. Doe het niet. Ik luister naar papa. Dit is dus totale gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Kijk, als de Vader het nodig vindt dat ik 40 dagen niet eet, dat ik als mens honger ervaar, oké, dan accepteer ik dat en dan ga ik kijken waarmee mijn Vader mij dan in leven kan houden. Dus vandaag ik mijn Vader maar uit. Leg de beproeving maar bij hem neer. Wat gaat u uit de hemel laten komen, papa? Want, zegt Jezus, Deuteronomium 8, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Moeilijke tekst eigenlijk. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Kijk, de beproever wil Jezus naar beneden laten kijken. Steentjes, kijk eens hoe dat op broodjes lijkt. Even, broodjes. Jezus zegt, nee, ik kijk niet naar beneden, ik kijk naar boven. Ik kijk naar boven. Als ik honger heb, als ik de kracht van God heel sterk nodig heb, ga ik niet toveren, ga ik zoeken waar God is. Waar bent u, papa? Waar bent u, papa? De tekst die Jezus aanhaalt komt uit Deuteronomium 8. Mozes heeft het continu over de wetten, over de Tora, de woorden van God. Die komen uit de hemel, woorden van God. Geeft de Heer uit de hemel. En Mozes zegt in Deuteronomium 8 dat je daar zoveel aan kunt hebben. Maar dan moet je daar wel voor openstaan, voor die woorden. Dus de Heer gaat ze testen, de Israëlieten, in de woestijn. Hoe is het met je hart? Zo staat het in Deuteronomium 8, om te zien wat er in je hart is. Dan moet je voor jezelf nagaan, wat is er in jouw hart? Wat is er in jouw hart? Wat is er op dit moment in jouw hart? Ik denk, van een heel aantal van ons verloopt je leven best wel rustig. Heb je redelijk wat je hart begeert? Ja toch? Heb je ook redelijk wat je maag begeert? Ja toch? Je kan eten wat je wil, je kan kopen wat je wil. Winkelwagens vol. En als je zo je leven leidt, hè, is het eigenlijk best wel heel moeilijk om ook nog aan God te denken. Om naast wat je maag begeert en daarboven aandacht te geven aan God. Hè? Want je leeft toch, het gaat toch goed. En wat voegt God daar dan nog aan toe? Toen Israël in de woestijn was, was daar natuurlijk geen brood, daar stonden geen bakkerijen. Dus die werden compleet afhankelijk van de hemel. Daar kwam manna. Manna, mooi Hebreeuws woord, manna. Wat toch? Wat is dat toch? Wat is dat toch? Een nieuw broodmerk. Manna. Elke ochtend moesten ze naar de hemel kijken of er wel wat kwam. Tuurlijk hebben mensen eten nodig. Dus Jezus zegt hier niet dat brood compleet onbelangrijk is. Oh, wat zit hier allemaal te zeuren over brood? Je kan makkelijk een jaar zonder. Dat zegt hij niet, hè? Maar vasten is dat je kunt gaan ervaren wat er nog belangrijker is dan brood. Wat is er nou nog belangrijker? Brood is niet het enige wat ons echt in leven houdt. Het is God. Als je ineens hoort dat je ernstig ziek bent, dan ga je maar weer misschien met lange tanden een boterham eten, maar dan ga je naar de hemel kijken. God, God. Daar leef ik van. Zij hebben allemaal de neiging om de navelstreng naar de hemel, die levensader, om die los te halen, los te knippen, te laten knippen. Jezus hield hem vast. Misschien kunnen we dat plaatje ook even laten zien, dat het Jezus wel lukte. Jezus is eigenlijk een soort mens 2.0, die houdt dat vast en die geeft je een hand, die zegt, hou me vast, hou mij maar vast, moet je kijken, het kan, het gaat. Wij houden vast. Jezus heeft ook gevast. En hij hield intussen dat touwtje vast, dat lijntje vast, de navelstreng. En toen ging hij vasten en toen kon hij het volhouden. Doe plaatje maar weg, Rick, dankjewel. Nou, ik zei al over vasten, het is niks voor mij. Ik dacht ook, het brengt mij niet meteen dichter bij God. En toen was ik bezig met deze tekst en zo, toen dacht ik, ja, dat is ook heel erg waar. Vasten brengt je niet meteen dichter bij God, dat is heel erg waar. In eerste instantie brengt vasten je juist, als je niet uitkijkt, van God af. Snap je dat? Vasten brengt je van God af als je niet uitkijkt. Juist het vasten brengt de beproeving. Moet je eens over nadenken. Dus het is niet zo, ik ga vasten, want dan kom ik dichter bij God. Nee, dan stel ik dat op de proef. Dan stelt hij dat op de proef. Als je niet uitkijkt, ga je focussen op wat je niet hebt. Ga je om je heen kijken of je misschien broodjes ziet die in stenen kunnen veranderen. En de uitdaging is om dan naar boven te blijven kijken. Dat is een ongelofelijke uitdaging, hè? Om naar boven te kijken in onze welvaartsmaatschappij. Nou, Jezus is daar perfect in geslaagd. En wij geloven ook dat dat onze redding is. Want Jezus heeft die band tussen God en mensen hersteld. Dus geef Jezus een hand en je zit aan de hemel vast. Hij is zo goed aan zijn vader vast blijven zitten, dat hij zelfs durft te zeggen, hebben jullie honger, dan moet je mij opeten. Ik ben jullie brood. Dat jullie kan verzadigen. Nou, we gaan dat zo vieren bij het avondmaal. Met brood dat gewoon van de bakker komt, maar dat ook uit de hemel komt. Goed, vasten. Jezus kon dat. Voor hem en na hem zijn er eigenlijk nooit mensen geweest die dat zo perfect konden. Dus allemaal dicht bij Jezus blijven, want hij kan ons wel inspireren. En ik ga jullie vanmorgen iets beloven. Dat is een gelofte die ik aan God, en jullie zijn allemaal mijn getuigen. Ik ga het nog een keer proberen. Het is niet meer 40 dagen, er zijn er al 10 af, dus dat is al mooi meegenomen. Ik heb iets bedacht wat mij echt kan raken. Wat zou ik nou echt gaan missen tot aan Pasen? Ik zou het vreselijk missen als ik geen zoete dingen meer mag eten. Oké, bij deze. Ik sta hier niet mijzelf te verkondigen trouwens hoor, maar ik ben jullie voorganger, ik mag misschien ook hierin voorgaan. Je hoeft echt niet allemaal na vandaag geen zoete dingen meer te hebben. Maar als ik bij jullie op visite kom, geen gevulde koeken neerleggen. Tegen de meerpaal zeg ik geen slagroomspuit meer hier op de preekstoel leggen. Dat doen ze, hè, namelijk. Ik ben gek op slagroom. Want sommigen denken, ja, je hebt dat toch helemaal niet nodig, zoetigheid, en het is alleen maar slecht voor je. Dat is ook zo, maar het is zo lekker. En je gaat het zo missen. Dus elke keer als mijn brein nu, vanaf vanmiddag en morgen, als mijn brein of iets in mijn brein roept, koek, slagroom, of wat dan ook, chocola. Op al die manieren ga ik proberen te bedenken, oké. Op welke manier, Heer, gaat u nu mijn zoete smaak toch stillen? Mijn zoete honger. Zou het u lukken, Heer, om op al die momenten mij toch te verzadigen? Ik ben heel benieuwd waarmee dan. Ik probeer me wel een paar dingen voor te stellen. Misschien wel met een mooie Bijbeltekst, dat die dan extra zoet binnenkomt. Zo, wauw. Oké, geen zoetigheid, maar een fijn gesprek op de Alfa. Oké, dat verzadigt ook. Even lekker sparren met Paula, dat is zo zoet. Zin om te preken, ja zeg. Of gewoon met al mijn gestuntel en onhandige vasten, maar even stil zijn bij God en zeggen, God, ik baal hier zo van dat ik nu niet even in de kast mag grabbelen. Dus, even geen zoetigheid voor mij, maar wel, en dat is voor ons allemaal, zoete woorden uit de hemel en avondmaalsbrood en Jezus. Amen. We gaan samen genieten van de maaltijd van de Heer. Ik lees een paar versen uit 1 Korinthe 11. Paulus schrijft daar: wat ik heb ontvangen en aan jullie heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd doorgegeven, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Het brood dat we breken is gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem straks allemaal en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot redding van onze levens. Ik heb geen beker. Komt wel goed. Zo'n beker krijgen jullie allemaal. Dit is nog toepasselijk ook. De drinkbeker van de dankzegging die wij dankzeggend zegenen is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem straks allemaal, drink, gedenk en geloof dat het bloed van onze heiland vergoten is om ons te kunnen redden. Jullie worden nu allemaal uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer. Loop dus die rij uit die uitgenodigd wordt, zo die kant allemaal dan op, of die kant allemaal op uit één bank. Als je iemand alleen ziet en die persoon vindt het fijn, kom dan samen. Hartelijk welkom aan de maaltijd van de Heer.